Exodus 3 en 4 voor ons. En ik wil graag iets daaruit voorlezen. Exodus 3 en 4. Ik begin bij hoofdstuk 3, vers 1. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop zei hij: Kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Voorts zei hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. En de Heere zei: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig, naar de woonplaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gibieten, Jebusieten. En nu zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan ga, ik zend u tot Farao om mijn volk de Israëlieten uit Egypte te leiden. Maar Mozes zei tot God: Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zei hij: Ik ben immers met u. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes: Ik ben die ik ben. En hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben, heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig, en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Dan hoofdstuk 4. Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: De Heere is u niet verschenen. En de Heere zei tot hem: Wat hebt ge daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf. Daarop zei hij: Werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte. Maar de Heere zei tot Mozes: Strek uw hand uit en grijp ze bij de staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast, en ze werd een staf in zijn hand, opdat ze geloven dat de Heere, de God hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, u verschenen is. Wederom zei de Heere tot hem: Steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem, en toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaats, sneeuwwit. Daarop zei hij: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem, en toen hij ze eruit trok, zie, ze was weer geworden als zijn overige vlees. En die zij u niet geloven en geen acht slaan op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft. En indien zij ook deze beide tekenen niet geloven en naar u niet luisteren, dan zult gij Nijlwater nemen en uitgieten op het droge, en het water dat gij uit de Nijl neemt zal bloed worden op het droge. Toen zei Mozes tot de Heere: Och Heere, ik ben geen man van het woord, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Heere zei tot hem: wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan ga heen, ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Maar hij zei: ach Heere, zend toch iemand anders. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen Mozes. 18. Toen keerde Mozes naar zijn schoonvader Jethro of Jeter terug en zei tot hem: ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders die in Egypte zijn en zien of zij nog leven. En Jethro zei tot Mozes: ga in vrede. Want de Heere had tot Mozes in Midian gezegd: keer terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden zijn dood. Daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, zette hen op een ezel en keerde naar het land Egypte terug. Ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand en de Heere zei tot Mozes: nu, gij gaat terugkeren naar Egypte. Zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Maar ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen: zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dienen. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Onderweg nu, in een nachtverblijf, kwam de Heere hem tegen en zocht hem te doden. Toen nam Sippora een stenen mes, besneed de voorhuid van haar zoon, raakte daarmee zijn voeten aan en zei: voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet hem met rust. Bloedbruidegom, zei zij toen, met het oog op de besnijdenis. En de Heere zei tot Aaron: ga Mozes in de woestijn tegemoet. Hij ging en ontmoette hem bij de berg Gods en kuste hem. Mozes nu deelde Aaron al de woorden van de Heere mede, met welke hij hem gezonden had, en al de tekenen die hij hem had opgedragen. En Mozes ging met Aaron op weg en zich verzamelden al de oudsten van de Israëlieten. Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had, en hij deed de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde, en toen ze hoorden dat de Heere op de Israëlieten acht geslagen en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neer. Tot zover het lezen van de schrift. De meeste van ons zijn vertrouwd met deze geschiedenissen. Ze hebben ze zelf gelezen of horen voorlezen thuis, of in de samenkomst, of catechisatie, of misschien wel op school. En soms vraag je je af: wat moet ik met deze hele oude en overbekende geschiedenissen? Dat zou ons vandaag ook weer zo kunnen overvallen. Maar toch wil de Heere ons door deze geschiedenissen heen heel veel zeggen. En hoe langer je naar deze geschiedenissen kijkt, hierover nadenkt en daarvoor ook bidt, hoe duidelijker wordt het dat de Heere een heel bijzonder plan heeft met dit Bijbelboek. Dit is niet zomaar een stuk geschiedenis, een verhaal waar je misschien nog interesse in hebt en waar je misschien later niets meer mee doet, omdat je simpel niet van geschiedenis houdt. De Heere wil zijn volk verlossen. Toen uit Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenjuk, en nu, vandaag, wil God zijn volk verlossen uit het diensthuis en uit het slavenjuk. Toen was het diensthuis en het slavenjuk gelijk aan Egypte. Dat is nu niet zo, het is nu de wereld. Maar dat beeld is ons niet zo vreemd, want Egypte is een beeld van de wereld. Dat heb ik al heel lang geleden horen zeggen en dat heb ik gelezen en dat hoor ik nog vaak zeggen, en terecht denk ik. Het volk van God is vandaag in de verstrooiing, in de diaspora. Een paar zijn terug in het land, maar ook daar is grote nood, grote ellende en er moet nog heel, heel veel gebeuren. We proberen in deze serie die profetische lijn uit het boek Exodus te zien en op te pakken en er ook voor onszelf iets mee te doen. Maar het is niet alleen een profetische boodschap, het is ook een hele praktische boodschap. Toen, om het volk te bemoedigen, God zag het, God was op de hoogte van hun druk, van hun narigheid, en hij wilde verlossen, hij wilde uitredden. Nu wil de Heer ons ook vandaag bemoedigen, maar hij wil ons ook iets laten zien, iets wezenlijks tonen. Verschillende mensen hier uit deze zaal zijn bij die berg Sinaï, berg Horeb, geweest. En een gids daar zei met volle overtuiging: kijk, daar is de brandende braamstruik. En iemand vroeg heel een beetje sarcastisch: ik zie geen rook en geen vuur. Waarop de gids zich haastte dat hij dat ook nog nooit gezien had. Men zegt dat het die struik geweest is, maar of dat echt zo was, kan niemand bewijzen. Hoe dan ook, toen was daar een braamstruik of een doornstruik brandend te zien. Nu geloof ik stellig dat Mozes vele keren een brandende braamstruik of een brandende doornstruik heeft gezien. Maar nog nooit een brandende braamstruik die niet verteerde. En daar zit nu precies het verschil. Tussenzin. Stel dat jij en ik, dat wij ons realiseren dat onze God een verterend vuur is. Dat is hij, zo wordt hij genoemd, een verterend vuur. En als in bijvoorbeeld Daniël 7 de troon van de Heere God omschreven wordt, dan is daar laaiend vuur dat opwelt en dat voor hem uitgaat, één grote vuurzee. Als in Ezechiël 1 de troonwagen van de Heere zichtbaar wordt, omschreven wordt, dan is daaronder vuur dat opwelt, alsof het wolken stof zijn, bij wijze van zulke geweldige dingen. Vuur. Onze God is een verterend vuur. Toen je de Heer Jezus hebt leren kennen als je heiland, als je verlosser, toen zijn je schuld en je zonden weggedaan. Het is goed tussen God en mij, tussen God en ons, als je gelooft in de Heer Jezus. En je mag echt zeggen dat je leven uit God hebt. Maar toen is er ook nog iets gebeurd. Iets vele keren al gezegd. Toen is de Heilige Geest in ons gaan wonen. En de Heer Jezus zegt dat ook de Vader en de Zoon bij ons willen komen en maaltijd met ons willen houden, omgang met ons willen hebben. Ook de Heer Jezus woont in ons en de Vader wil daar ook zijn. Even heel helder. Toen is God zelf in mij gaan wonen. God die een verterend vuur is, is in mij gaan wonen. En heeft van mijn lichaam zijn tempel gemaakt. Ikzelf, alleen maar in staat om verkeerde dingen te produceren. De doornen en de distelen zijn een gevolg van de zonde, van de zondeval, van alles dat fout gaat. Alleen maar verkeerde dingen kunnen produceren. Maar God woont nu in mij. In die doornstruik woont een verterend vuur. En ik kom niet om. Dat is toch een wonder? Dat is een wonder. En Mozes zag dat en hij zegt: ik wil dat wonderenverschijnsel wat dichterbij halen. Dat is wat hij daar doet. En je begrijpt dat ik het nu een beetje naar onszelf heb toegetrokken, maar ook wil duiden dat ook wij zelf zulk een wonder zijn. God in mij en ik kom niet om. Dat moet ons toch aanspreken? Er moet toch een keer een bel gaan rinkelen van: hoe zit dat dan? Dat God die heilig is en die de zonde niet door de vingers kan zien, die te rein van ogen is om die ene zonde van mij over het hoofd te zien, dat God in mij woont. En ook in de gemeente woont, want ook die gemeente wordt volgens het Nieuwe Testament een woonplaats van God of een woonstede van God in de geest genoemd. Gaat u dat wondere verschijnsel wel eens bezien? Stel dat je je morgenochtend in de spiegel ziet, wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen: nou, dit is toch een wondergeval. Nou, u was al heel erg tevreden met uzelf en nu gaat u zelf iedere morgen een compliment maken voor de spiegel. Want, ja, Ik ben iets bijzonders. Nou, dat ben je ook. Maar als je je realiseert dat je wat je natuur betreft alleen maar een doornstruik bent, alleen maar verkeerde dingen kunt produceren, alleen maar zondige producten kunt voortbrengen, en je komt niet om, dan moet je toch een keer zeggen, Heer Jezus, ik wil dit wondere verschijnsel wel eens wat dichterbij gaan bezien. Ik wil u eren, Heer Jezus. Ik wil u danken, Heer Jezus. Ik wil u prijzen, Heer Jezus. Ik wil u glorie brengen, omdat ik niet omkom. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Mozes heeft dat wondere verschijnsel dichterbij gehaald. En hij hoort de Heere zeggen, kom niet dichterbij, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Doe je schoenen van je voeten en wij kennen die teksten. We weten precies hoe dat toen gegaan is. En ik heb altijd begrepen dat het uitdoen van je schoenen te maken zou hebben met eerbied hebben voor. En dat laat ik ook staan, want ik geloof ook dat dat zeker zo is. Maar dat is niet de enige reden, niet de enige betekenis. Volgens het boek Rut, hoofdstuk 4, is het uitdoen van je schoenen ook een teken van ik kan het niet. U weet het wel, die ene losser, die zou lossen en die zegt, nou, dat stuk land, dat zal ik kopen, dat zal ik lossen. En toen iemand zei, maar dan krijg je Rut erbij, toen zei hij, dan kan ik het niet, want dan zou ik mijn eigen erfdeel te gronden richten. Hoe moeilijk die zin ook is, wat is dan eigen erfdeel en wat is dan te gronden richten. Maar in elk geval trekt hij de schoen van zijn voeten. En dat komt uit Deuteronomium 25, waar iemand die het zwagerhuwelijk niet wilde of niet kon, de schoen uitgetrokken kreeg, dat deed iemand anders dat. En hij werd zelfs gespuwd en hij krijgt een soort bijnaam, het huis van de ontschoeide. Het is niet alleen eerbied hebben voor als schoenen van de voeten gaan. Het is ook een erkenning, een belijdenis. Luister, je komt nu op een terrein waar ik woon en waar ik woon, daar kan niets van jou zijn. En dat is een hele moeilijke voor ons, want dat past niet meer in onze cultuur. Hoe kan God zo dichtbij komen en tegen ons zeggen, jij kunt niks? Alsof God een soort plagend iemand is, die sart en die tegen ons zegt, je mag wel een beetje dichterbij komen, maar je kunt niks. Dat past niet meer in onze pedagogische aanpak van. Als we onze kinderen alleen maar zeggen dat ze niks kunnen, dan worden ze misschien wel kopschuw en worden ze misschien wel onbruikbaar op den duur. Omdat ze een frustratie oplopen waar ze hun leven lang onder gebukt gaan. Ik snap dat ook. Maar de Heere God bedoelt niet tegen Mozes te zeggen, jij kunt niks. Maar je moet erkennen dat jij het niet van jezelf kunt. Dat is heel wat anders. Onze kinderen snappen dat nog niet. Maar wij, op onze leeftijd, komen er al achter dat het inderdaad waar is. Dat wij niet iets van onszelf kunnen. Dat de enige die iets kan, de Heere zelf is. Een oud lied zegt, wat een van de uwen goeds bewerkte, het werd al door uw gena volbracht. Hebben zij dat dan zelf gedaan? Nee, Gods genade heeft dat gedaan. Dat is ook een erkenning, dat is schoenen van je voeten doen. Dat is inderdaad een stuk eerbied etaleren voor hem die vanuit die brandende braamstruik sprak. Maar het is op hetzelfde moment ook een belijdenis van, Heere, ik kan het niet vanuit mezelf. En de Heere heeft daar Mozes geroepen en gezegd, ik heb het gejammer van de Israëlieten gehoord. Ik heb het gedram van de drijvers gezien. En ik wil je naar Egypte sturen en ik wil je daarvoor gebruiken. Dus niet, Mozes, jij kunt niks. Nog sterker, Mozes, jij kunt het wel, maar niet in eigen kracht. Nu is Mozes ook niet meer zo haantje de voorste-achtig. Dat was hij wel waarschijnlijk toen hij 40 was en nu hij 80 is, is dat een beetje weggeëpt. Nou, ik kan me daar ook iets bij voorstellen. Als je ambitieus bent op je 40ste, dan gaat dat fanatieke, dat graag iets willen doen, wel een beetje weg. En je zegt misschien wel, nou, laten de jongeren het nu maar doen. Of de buurman. Mozes, hij is echt niet meer iemand die op de grond staat te trappelen van mag ik alstublieft. De Heere laat weten wie hij is. En Mozes zegt, wie ben ik? Nou, dat is goed. Dus daar kom je dan ook echt achter, wie ben ik dan? Wat zou ik dan wel kunnen? Als ik dat dan niet kan, als ik eigenlijk niks kan, wie ben ik dan? En hij zegt later, ik ben nog zwaar van tong ook. Volgens de Bijbel was Mozes aanvankelijk machtig in woorden en in werken. Machtig in woorden. En nu zegt hij, ik kan niet spreken. Ja, 40 jaar schapenhoeden kan heel veel opleveren. 40 jaar alleen maar met die schapen door de woestijn trekken heeft kennelijk iets veranderd in hem. Maar de Heer zegt, alsjeblieft hou op met te praten van ik kan niet. Want wie regelt het allemaal? Wie doet het allemaal? Wie maakt stom? Wie maakt blind? Wie maakt ziende? Wie doet het? Ben ik het niet? De Heere? Dat is een hele belangrijke. We moeten niet al te gauw zeggen dat de Heere er niet in is als er problemen zijn. Of als er, laat maar zeggen, scheefgroei is. Of als er dingen zijn die naar onze overtuiging niet kloppen. Dan zeggen wij al heel veel, ja, dan moet je wat aan doen. Of dan moet je die kant of die kant op. Maar de Heere zegt, ik regel dat wel. Dat is niet jouw terrein. Dat vind ik een hele belangrijke superles, als het ware, in dit stuk. Maar hier staat dat de Heere zichzelf daarna aan Mozes openbaart als de Ik Ben. Wij zijn daarmee vertrouwd. En wij horen heel vaak zeggen, hij is degene die Ik Ben, de Ik Zal Zijn, die Ik Zijn Zal, de eeuwige trouwe, de onveranderlijke Ik Ben. De naam Yahweh wordt hier binnengeschoven, de naam van de Heere. Zo wil ik genoemd worden. Zo is mijn naam. Dat is mijn wezen. En ik kan lang niet alle dingen over Yahweh zeggen. Ik kan u alleen maar wijzen op iets veel vaker aan de orde geweest. Als u hier tenminste aanwezig was. Dat de naam Yahweh in het Oude Testament een achttal keren in elk geval voorzien wordt van een bijvoeging. In de eerste keer is dat in Genesis 22... waar Abraham zijn zoon Isaac op het altaar legt en daar iemand anders in de verwarde struiken gevonden wordt en Abraham die merkwaardige woorden uitspreekt, Yahweh Jireh, de Heere is het die voorziet. En diezelfde Heere die voorziet is ook de herder, is ook de heelmeester, is ook degene die heiligt, is ook degene die gerechtigheid is. Er zijn acht van dit soort uitdrukkingen in het Oude Testament geven aan dat Yahweh zo is. Hij is dus niet iemand die een keer heeft voorzien en daarna niet meer, maar hij heeft altijd voorzien en zal blijven voorzien. Daar komt geen einde aan, want hij is dezelfde, de onveranderlijke, de Ik Zal Zijn die Ik Zijn Zal. Dus de Heer heeft niet een keer voorzien, hij doet het altijd. En zeker als je naar het kruis kijkt, toen is het helemaal helder geworden. Maar al die uitdrukkingen, de Heere die voorziet, de Heere die heelmeester is, de Heere die heiligt, de Heere die vrede is, Yahweh Shalom, de Heere die herder is, de Heere die gerechtigheid is, de Heere die aldaar is, die aanwezig is, die er altijd is. Al die uitdrukkingen hebben te maken met die ene Ik Ben in het Nieuwe Testament, onze Heer Jezus. Daarom hoor je hem steeds zeggen in het Johannes Evangelie, Ik Ben, Ik Ben, Ik Ben. De ware wijnstok, de weg, de waarheid, het leven. Ik ben de goede herder, de Heer Jezus is dat. Je komt hem tegen. En in het Oude Testament laat de Heere aan Mozes weten, zo ben ik. Zo iemand ben ik. En zo wil ik aangesproken worden. Je moet niet meer vaag over God ergens, er is iets, het iets-isme, al vaker genoemd. Nee, niet vaag, Yahweh, de Heere. De Israëlieten hadden daar groot respect voor en die hebben de naam Yahweh ook nooit uitgesproken. En als ze het dan over Yahweh hadden, dan hadden ze het over de naam. Ze lieten dat zo. Maar wij mogen in de Heer Jezus eigenlijk exact zien wie Yahweh is. En de Heer Jezus zelf is Yahweh. De Heere, met alle hoofdletters geschreven. Zo maakte de Heere zich aan Mozes bekend. En de Heere wilde dat Mozes dit zou gaan overbrengen. Nu kun je wel zeggen, de Heere heeft mij gestuurd. En Mozes had daar ook vragen over. Hoe gaat dat dan? Wie bent u dan? Dan krijgt Mozes die tekenen. De Het eerste teken is een staf in zijn hand. Op de grond gegooid wordt het een slang. Het tweede teken is een hand in zijn eigen boezem gestopt. En er komt er melaats weer uit. Nog een keer. En er is weer genezing geweest. Het derde teken is water uit de Nijl op de grond gegooid. En het wordt bloed. Deze drie tekenen. Ik heb er lang over gepiekerd. Opnieuw. Heren, wat wilt u zeggen? Wat bedoelt u vandaag? In de eerste plaats geloof ik dat ook de Heere vandaag tegen jou en tegen mij, tegen ons die iets zouden willen doen voor de Heere, wat dan ook, of u nu gaat evangeliseren of zingen of musiceren of technische dingen doen of organisatorische dingen doen, bestuurlijke dingen doen, wat u ook hebt, wat u ook kunt, wat u ook moet doen voor de Heere, u wordt gestuurd door Yahweh zelf. Door de Heere zelf. En hoe dichter je bij komt bij de Heere, hoe duidelijker dat het wordt. Heere, wat zou ik dan kunnen doen? Wat moet ik dan? Hoe moet ik het dan aanpakken? Hoe zou ik voor u kunnen gaan? Je mag het verlangen hebben van een Jesaja. Als de vraag komt, wie zullen wij zenden? Zend mij maar. Je mag het verlangen hebben om bruikbaar te zijn. Maar je moet je realiseren dat je in eigen kracht niet kunt. En dat het niet iets is wat je zelf in jouw bagage hebt. Je moet je goed realiseren dat wat de Heere wil, zijn eigen glorie is. Zijn eigen wezen is. Want Hij is de Ik Ben. Niet ik, Hij. De Heer Jezus. Van het Nieuwe Testament. Zo wil de Heere Mozes sturen. En zo wil Hij ook ons leren. En ook wij moeten ons realiseren dat wat wij, laat ik zeggen, in onze handen hebben. Wat had Mozes in zijn hand? Nou, hij was schaapherder. Wat is het attribuut van een schaapherder? En je kunt van alles bedenken, maar een stok hoort daar zeker bij. Een staaf hoort daar zeker bij. Dat had hij in zijn hand. En hij heeft gezegd, gooi die staaf maar op de grond. En het is op hetzelfde moment een slang. En niet een heel klein addertje waar Mozes er duizend van zag per dag of zo. Maar een slang waarvoor hij wegvluchtte. Dat betekent dus dat het kennelijk een beetje gevaarlijk werd. En dan krijgt Mozes de opdracht, grijp die slang bij de staart. Ik heb me laten voorlichten, maar dat is normaal gesproken niet goed. Je kunt wel een slang bij de staart pakken, maar dan moet je ook een stok hebben aan je andere hand om die kop van de slang ergens om die stok te krijgen. Je moet hem dus behoorlijk in de gaten houden, want als je een slang bij de staart pakt, dan kronkelt hij behoorlijk en kan hij gaan bijten. Maar zo'n slangenman, die heeft dan ook nog een stok om die kop een beetje in de war te brengen of zo. In elk geval niet te laten bijten in de arm. Normaal gesproken is het onverstandig om een slang bij de staart te pakken. Maar het moet wel. Ik denk, om een hele bijzondere reden, maar misschien is dat een beetje naar jouw gevoel en naar jouw overtuiging een beetje te ver gaand. Maar er is één die de kop van de slang heeft geregeld. Dat is de Heer Jezus. Hij zou het zaad van de vrouw zo de kop van de slang vermorselen. Dat hoeft niet meer. Dat is al geregeld. Maar de staart, die kronkelbewegingen, die zijn er nog. En daar moet jij je mee bezighouden. Maar even terug. Stel nu dat jij je muzikale kwaliteit hebt. En stel je nu eens voor dat de Heer zegt, en nu moet je die muzikale kwaliteit van jou op de grond gooien. Dat moet je nu eens gewoon op de aarde gooien. Wat wordt het dan? Als je dat in de wereld gooit, nu klinkt het anders. Wat wordt het dan? Nou, dat wordt het bijna demonisch. En dan word je er bang van. Want je schrikt van het ik-denken. Je schrikt van, ben ik zo voor mezelf bezig? Ben ik voor mezelf aan het scoren? Het is ineens alsof je die slang ziet kronkelen. Alsof je die duivel gewoon voor je ogen ziet verschijnen. Geldt dat alleen voor de muzikale mensen? Nou, het geldt ook voor de zangers. Die zijn ook een beetje muzikaal natuurlijk. Geldt dat ook voor sprekers? Ja, dat geldt ook voor sprekers. Daar ben ik achter gekomen. Je kunt je eigen gaven die God je gegeven hebt, die jij in jouw hand hebt, voor hem gebruiken. Maar je kunt je ook goed indenken dat ze voor jezelf gebruikt gaan worden. En dan wordt het een slang. Dan wordt het heel gevaarlijk. Dan is de duivel ermee aan de haal gegaan. Het oude verhaal van Luther kenden we allemaal, weet je wel. Melanchthon zei, je hebt prachtig gesproken vanavond. Ja, je bent de tweede die het zegt. De duivel zei het net ook al. Dus die duivel was al bezig om aan de haal te gaan met de welsprekendheid van Luther toen al. En dat is gewoon gebleven. Dat is nog steeds zo. Het is altijd hetzelfde. Wij komen daar niet onder vandaan. Stel nu eens dat je dat beleidt. Heren, hier is het. En als ik het gewoon gebruik zoals het in de wereld gewoon gebruikt wordt, ja, dan word je er eigenlijk bang van. Gaven, kwaliteiten kunnen gigantische demonische machten worden, waar hele gevaarlijke dingen uit tevoorschijn komen. Ik hoef me naar de muziekwereld en naar de zangwereld en naar de toneelwereld te wijzen en u weet precies wat er is gebeurd op het witte doek en op het zwarte doek wat mij betreft, maar vul maar in. Het is één doorgaand proces. Maar er is een oplossing. Grijp het bij de staat. Beleid dat de Heer Jezus de overwinnaar is en het wordt weer een staf. De Heer wil die kwaliteiten die Hij in jou gelegd heeft graag gebruiken voor zijn naam, voor zijn glorie. Maar je moet dit proces wel door. Tweede, als ik naar binnen keer, als ik mijn hand in mijn boezem steek, dan komt er alleen maar verkeerde gedachten uit tevoorschijn. Alleen maar melaatsheid. Want ik ben zo. Ik kan 100 keer zeggen dat ik een nieuwe schepping ben. En dat ben ik door Gods genade. En God ziet mij ook als een nieuwe schepping. Maar die oude prut, die huis nog hier. Die oude toestand kan nog van alles gaan doen. Als ik echt naar mezelf kijk, dan zal ik er melaats uitkomen. Maar er is een tweede, een veranderde situatie. Doe het nog een keer en je komt er schoon uit. Met andere woorden, de Heer wil tonen dat wat ik heb op de grond gegooid een slang wordt. En ook alles wat ik ben, dus niet wat ik heb, maar dat is in je eigen hart kijkend, dat ook alles wat ik ben melaatsheid brengt. Maar in beide gevallen wil de Heer een wonder doen. Hij wil dat wat ik heb gebruiken voor hemzelf. En dat wat ik ben wil hij ook gebruiken voor hemzelf. Nog sterker, het mag een getuigenis zijn. Dat wat ik heb mag een getuigenis zijn van, het is voor de Heer Jezus. Niet meer voor mezelf. En dat wat ik ben is niet meer een gewoon verhaal, maar je ziet dat er een verandering gekomen is, dat ik niet meer melaats ben, maar dat er duidelijk een nieuw leven is. En ten derde, als het om de economie van Egypte gaat, de Nijl is daar denk ik het symbool van. Want alleen maar door de vruchtbaarheid van de Nijlwateren kwam er een beetje bloei en groei en oogst. Alleen daar waar de Nijl overstroomt, waar bevloeiing vanuit de Nijl is, daar is zegen. Het is de enige plek van zegen. In Egypte is het verder alleen maar door, komt geen regen. Maar als het Nijlwater door God wordt geanalyseerd, uitgelegd, dan blijkt dat het al dood is. Daar zit geen leven in. Met alle respect voor de programma's voor 22 november en voor de volgende verkiezingen, het is me allemaal goed, er is geen leven. Er is maar één bron van zegen. En dat is niet de Nijl, dat is de rivier die in het huis Gods ontspringt. Dat moeten we leren, dat moeten we durven zeggen. En dat is een hele moeilijke. Want als je dat vandaag roept en zegt, ja, dus je bent een buitenaards wezen. Je hoort hier ook niet, je hebt hier niks te zoeken. Nou, dat klopt allemaal, wisten we al lang. Maar we doen wel vaak alsof we het wel hier moeten maken. Alsof het wel allemaal van hier is. Stel nu eens dat jij die 3 tekenen heel helder hebt voor je hart, voor je denken, en dat jij ze zou laten zien vandaag. Wat betekent dat? Nou, dat wat ik heb, ja, als ik dat gewoon hanteer, dan wordt het, dan gaat de duivel daarmee aan de haal. Maar als ik het bij de staart pak, het kronkelen laat stoppen, dan blijkt ineens de staf terug te keren. Dan is het een instrument voor God. Wat mijzelf betreft, hetzelfde verhaal. En wat de bron van zegen betreft van deze wereld, er is geen andere bron, geen andere zegen dan daar waar de zegenstroom ontspringt. En dat is het altaar. Daar ontspringt de zegenstroom. Daar is zegen. Daar is overvloed aan vis. Zelfs in de Dode Zee komt een keer vis Onvoorstelbaar, maar het gaat gebeuren, de Bijbel zegt het. Dat is wat Mozes moet leren in de nabijheid van de Heer. We wisten dit al. Maar ik heb het ook al een beetje toegepast op onszelf en op onze situatie. En daarom is dit niet alleen een soort profetisch vergezicht, maar is het ook een hele praktische boodschap voor vandaag. Hoe ga ik daarmee om? Wat is dat? Maar stel u zich eens voor dat u eens in de toekomst zou kijken. En als ik nu, want het gaat over het volk Israël, dat is hier aan de orde, dat volk Israël wordt verdrukt, dat volk Israël is in slavenarbeid, is in nood. Maar stel je nu eens voor dat je niet alleen Exodus 3 en 4 hebt, maar dat je ook Zacharia 14 hebt of Jeremia 33 hebt, 32 en Ezekiel 47. Ik bedoel, pak maar een paar profetieën. Stel nu eens dat je je dat realiseert en je kijkt naar deze geschiedenis hier in Exodus, dan zie je dat die brandende braamstruik ook een beeld is, niet alleen van een individu, maar dat het een beeld is van Israël, waarin de Heere woonde. Hij had er zijn verblijf en hij wilde er ook blijven. Hij zegt zelfs, ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Hij wilde bij dat volk wonen. En iedere keer heeft dat volk alleen maar distelen en doornen voortgebracht. En het meest erge is misschien wel geweest de doornenkroon op het hoofd van onze Heer Jezus. In het Oude Testament, in het boek Richteren, staat een hele bijzondere gelijkenis. Een van de zonen van Gideon vertelt dat verhaal en die zegt, moest luisteren, jullie zijn stom bezig, jullie zijn niet goed bezig, jullie hebben je vergist, grandioos vergist, jullie wilden een koning en jullie hebben de verkeerde. En hij vertelt het verhaal van een vijgenboom en een wijnstok en een olijvenboom en we dan van een braamstruik. Ze zeiden, eerst hebben ze jullie die olijfboom gevraagd. Ik weet niet of ik de volgorde helemaal goed heb, maar het staat in Richteren. Hoofdstuk 10 geloof ik. Maar, of 9. Maar het maakt niet zoveel uit. En jullie hebben die olijfboom boven de andere bomen willen laten zweven. Maar die olijfboom zei, nee, je moet dat niet doen. Je moet mijn vettigheidsgemoon zo laten staan. En de wijnstok daarna, nee, niet de wijnstok boven andere bomen. Ik wil niet dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt, ontworpen wordt, boven de andere gaat zweven. En de vijgenboom, het is hetzelfde. En dan komen ze bij de doornstruik terecht. En dan zeggen ze, wilt u dan koning over ons worden? Nou, zegt die doornstruik, graag. Kom maar en nestel je maar onder mijn schaduw. Ik heb het geprobeerd. In de schaduw van een braamstruik. Dat moest omdat ik bramen moest plukken voor Henny. Dat was op de bed, dat was hier vlakbij. Maar dat doe je maar één keer. En dan kom je er echt achter dat niet zo'n ideaal plekje is om in de schaduw te zitten. Je komt er alleen maar gehavend uit. En dat bedoelde die zoon van Gideon ook. Die bedoelde, moest luisteren, als je dit traject ingaat, dan kom je er uiteindelijk beschadigd uit. De doornstruik. Israël is zo'n doornstruik. En de Heere woonde in hun midden. En ze zijn nog intact. Natuurlijk kunt u zeggen, ja, maar ze hebben ook vervolging gehad. Ze zijn ook in ballingschap gegaan. Klopt. Ze zijn ook in moeilijke situaties beland. Dat klopt ook. Maar ze zijn er nog. Weet u dat het heel uniek is dat het volk nog bestaat? Hoe zou dat komen? Omdat zij zo sterk zijn? Nee, omdat God in zijn genade nog steeds aanwezig is. Hij doet het. Hij roept bijvoorbeeld in Jeremia zo schitterend. Als Jeremia het helemaal niet meer ziet zitten en hij een akker moet kopen in Jeruzalem of vlakbij Jeruzalem. Op het moment dat Nebukadnezar op het punt staat om die hele stad in puin te hakken, dan moet Jeremia een akker kopen. Nou, ik weet niet of u makelaar bent, maar als u in die omstandigheden een stukje grond koopt, dan bent u helemaal de kluts kwijt. Dat is toch onzin? Er is dan niemand die dat doet. Jeremia moest het wel doen. En hij wist notabene dat het ook nog 70 jaar ballingschap zou volgen. Dus heb je dan een akkertje en over 70 jaar, hij is dus zelf zo'n 30 jaar misschien, vermoeden we. Dan zou hij 100 jaar zijn, dan kan hij eindelijk naar zijn akkertje kijken. Dat is toch gewoon onzin? Dat doet toch niemand? En de Heere wil dit beeld gebruiken om te zeggen,
En toch worden hier weer akkers verkocht. En toch zullen hier mensen wonen. En toch zal de zegen van mij hier te vinden zijn. De Heere God woonde bij zijn volk in die braamstruik situatie van doornen en distelen. En ze zijn niet verteerd. Ze zijn gebleven. Vindt u dat geen wonder? Is het geen wonder dat Israël nog bestaat? Velen hebben getracht om dat volk te vernietigen. De meest grove is misschien wel de meest recente. Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Of dat nu komt omdat in Berlijn een poort van Babel te vinden is geweest. En de troon van Satan uit Pergamum is gepleurd. Naar Berlijn is gebracht en daar in het museum is neergezet. Of het daarom is, ik vermoed het. Ik vermoed het echt hoor. Daarom is in Berlijn, denk ik, de troon van Satan zichtbaar geworden in de vorm van Hitler. Misschien vindt u dat te ver gaan, maar ik hou toch deze stelling overeind. Ik ben geschrokken van de dingen die er allemaal in Duitsland te vinden zijn. Hoe dan ook, velen hebben getracht in de loop van de eeuwen om dat volk te vernietigen. En nog hoor je dat vanuit Iran, vanuit Syrië, vanuit vele plekken rondom Israël. Dat volk moet de Middellandse Zee in. Dit kan niet meer. En de Heere God zegt maar, ik ben er. Ik woon daar. En dat volk is niet verteerd. En er zal verlossing komen. Is dat een verlossing omdat zij het zo goed doen? Nee. De verlossing is omdat de Heere het doet. Niet hun attributen. Niet hun stok in de hand. Niet hun wapentuig. Ik ga nu anders invullen. Niet hun kwaliteiten. Ik heb zo pas kwaliteiten eigenlijk op ons betrokken, weet je wel. Dus spreken of zingen of musiceren of besturen. Maar niet hun kwaliteiten. Niet de wapentechniek die ze daar hebben en die is gigantisch. Nee, als je die op de grond gooit, dan wordt het een slang. Nou, dat zien we vandaag. Met alle respect. Ze exporteren wapentuig en het is voer voor de demonen. Het is notabene zelf demonisch. Dat gaat heel ver. En als het gaat om die mensen zelf, dus dat is wat ze hebben. En als het gaat om die mensen zelf, wie ze zelf zijn, wie ze zelf zijn ten diepste. Nou ja, ik weet niet hoe u erover denkt. Dan denk ik nou, als zij hun hand naar binnen steken, dan komt hij er melaatse uit. En ook zij moeten leren dat de economie van deze wereld, waar zij nu nog steeds op hopen en waarvan zij eigenlijk zeggen, daar willen wij ook van gebruik maken. In die zegenstroom willen wij ons gaan begeven. Die economie van de wereld laat hen volledig in de steek. Dat blijkt een doodspoor te zijn. Dat blijkt uiteindelijk niets, maar dan ook niets op te leveren. Je ziet dat deze dingen in Exodus 3 en 4 te maken hebben met de huidige situatie en met de toekomstige situatie. Heel concreet. En toch wil de Heere zijn volk verlossen, redden, bevrijden. En dat doet hij. Mozes gaat weer terug naar zijn schoonvader Jethro en zegt, ik wil graag wat verlof. Ik ga terug naar Egypte. Er wordt niet gevraagd of hij het daarmee eens was of niet. Uit de rest van het boek Exodus blijkt dat hij het daar kennelijk wel mee eens is geweest. Dus denk maar aan hoofdstuk 18. Als Jethro komt bij de berg Gods bij Horeb. De beide jongens gaan mee. En Zippora gaat mee. Gerzom was de eerstgeborene. En volgens hoofdstuk 18 vers 3 was Eliezer de tweede. Er waren dus twee zonen. Gerzom wordt genoemd al in het vorige hoofdstuk. Eliezer wordt hier niet genoemd in het begin, maar blijkt er toch te zijn. Onderweg in een nachtverblijf, en daar begint de grote moeilijkheid, zoekt de Heere Mozes te doden. Nou, ik weet niet hoe vaak is daar een vraag over gesteld. Nou ja, elke week zeker een keer. En ik loop al een paar weekjes mee, dus het is al een paar keer gebeurd. En eigenlijk zit ik iedere keer te zoeken, Heere, wat bedoelt u, wat bedoelt u, wat bedoelt u? Ik geef wel een antwoord, ik probeer ook iets te zeggen. En ik denk ook dat ik dat antwoord geven mag. Ik heb nog een keer vanmorgen, voor mezelf, alles wat ik te pakken kon krijgen, even uit mijn eigen boeken schat, naar voren gehaald om te kijken, wat zeggen ze daarover? Wat schrijven ze daarvan? En allemaal hetzelfde. Het antwoord heb ik al jaren geleden gegeven en dat geef ik nog steeds. En het antwoord is, als er in je eigen huis iets niet klopt, hoe dan ook, dan zal dat eerst in orde gemaakt moeten worden voordat je bruikbaar bent. Dat is ook het antwoord, iedere keer gegeven. Mozes wordt geroepen. Je zou zeggen, dit kan toch niet? Als de Heere God nu Mozes zoekt en onderweg hem zoekt te doden. Dat spoort toch niet? Maar de Heere God laat weten dat we alleen maar bruikbaar zijn voor hem, als dat wat wij moeten doen ook door ons gedaan is. Dat we dat niet wegschuiven, dat we dat niet opschorten. En als er in jou of in mij verhinderingen zijn, dan kan de Heere God ons niet gebruiken. Dat zullen we dat moeten leren. Goed, dat is door mij en door, ik denk, iedereen zo'n beetje gezegd en geschreven. En toch gaat dat iets verder. Ik waag nu een sprongetje verder te maken. Als het volk Israël veel later in de tijd, en eigenlijk wel 40 jaar later, vlak voor het beloofde land staat, dan komen ze in de vlakten van Moab, de velden van Moab. Ze gaan door de Jordaan en ze komen daarna in Gilgal. Gilgal, daar eten ze het Pascha, nog één keer het manna en voor het eerst overjarig koren. Dat is een hele opsomming, maar dat is wat daar gebeurt. En dan vind je daar de besnijdenis. En die link, denk ik, mag u wel leggen met Exodus 4. De Heere zegt, en nu moet het gebeuren. Nu moet de smaadheid van Egypte worden afgewenteld. Dat gebeurt daar. En het wordt zelfs gezegd dat hij ze ten tweede male besneed. En de schrijver haast zich om te zeggen dat de meesten weliswaar niet besneden waren. Want dat was niet in de woestijn gebeurd. Dat hadden ze allemaal laten lopen. Dat was zo doorgegaan. Maar toch, het is een besnijdenis ten tweede male. Het is alsof het mes erin gezet moet worden. Alsof alles wat herinnert aan ons gedrag en onze houding, ons denken, ons soort denken, dat weg moet. En daar, vlak voor Jericho, je zou zeggen een heel ongelukkig moment, strategisch volkomen onjuist. Volwassen mannen, als ze besneden werden, waren ze de derde of de vierde dag gewoon heel erg ziek. Blijkt uit Genesis. Als Dina een beetje verkering krijgt met Hemor, de zoon van Sichem. En die mannen die zeggen, nou, je mag wel met onze zuster omgaan, maar dan moeten jullie je allemaal laten besnijden. En die mannen die deden het ook nog, die waren helemaal... Of die Hemor was zo verliefd op Dina, dat hij dus kost voor kost dit doorzette. Of ze waren gewoon niet normaal bij hun hoofd. Maar in elk geval, ze hebben ze laten besnijden. Al die mannen van Sichem. En de derde of de vierde dag hebben Simeon en Levi een uitval gedaan en die hebben daar die hele stad even plat gegooid. Maar die mannen waren weerloos, konden niks. Als een jongetje van 8 dagen besneden wordt, gebeurt er helemaal niks, vrijwel niks. Natuurlijk wel een paar druppeltjes bloed, maar het is niets. Het is een soort merkwaardige verandering van bloedsomloop en van stofwisseling. Enfin, allerlei geleerden hebben zich daarover gebogen. Op die 8e dag gebeurt er echt iets bijzonders met een jongetje. En als de Heere God zegt, op de 8e dag moet je ze besnijden. Niet op de 9e, ook niet op de 10e, ook niet op de 7e. De 8e dag, dan is er echt iets bijzonders mee aan de hand. Geloof dat maar. En dat is ook zo, is nu vastgesteld. Maar goed, als dat op latere leeftijd gebeurt, is dat een ingreep. En daar, vlak voor Jericho, werden al die mannen doodziek. Je zou zeggen, dit is gewoon niet, dat is niet logisch. Als Jericho toen een uitval gedaan had in de richting van Gilgal, die zagen het, nou dan waren ze weerloos geweest, menselijk gesproken. Het is niet gebeurd, de Heere zei, dit moet. En dat is nu denk ik ook wat hier gebeurt. De vermoedelijke reden is dat die oudste zoon, Gerzon, wel besneden is. En dat die tweede zoon, Eliezer, niet besneden is. Want Zipporah wist inmiddels hoe dat ging en wat er gebeurde. En die vond dat niet nodig. Die heeft dat waarschijnlijk verhinderd. Mozes heeft ernaar geluisterd. Soms moet Abraham naar Sara luisteren. Maar in dit geval had Mozes niet naar Zipporah moeten luisteren. Nou ja, dat is in ieder geval is het weer een evenwicht. Hè? Soms moeten de mannen naar de vrouwen luisteren. Maar soms moeten de vrouwen ook naar de mannen luisteren. In elk geval, Zipporah heeft kennelijk onmiddellijk gesnapt daar in een hotelletje. Van dit is om die reden. Want het is heel, heel typisch. Mozes is helemaal ziek. Kan niks meer. En Zippora snapt direct wat de eigenlijke reden is. Ze neemt een stenen mes, besnijdt het jongetje. En gooit dit eigenlijk naar de voeten van Mozes en noemt hem bloedbruidegom. Ik wil het gewoon zeggen. Als wij voor de Heere willen verder trekken, dan is niet alleen dat wat ik heb een kwestie, of dat wat ik ben, maar ook alles wat ik aan motieven heb. Dus dat niet van mezelf, dat heb ik aangepraat gekregen, geleerd, is ontwikkeling geweest. Alles wat er aan motieven is, dat moet anders. En er mag niets zijn tussen God en mij. Als de Heere God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij noemt zich de God van Abraham en Isaac, nog een keer, van Abraham, Isaac en Jacob. Dan is dat de God die met Abraham een verbond gesloten had. En het teken en het zegel van dat verbond was de besnijdenis. En als Mozes de God van Abraham, Isaac en Jacob wil dienen, en hij wil voorbijgaan aan dit teken van de besnijdenis, dit teken van dat verbond, dit zegel van dat verbond, dan moet er iets opgelost worden. Dit kan niet. Wij zitten met de moeilijkheid dat de Heere God Mozes zocht te doden. Nu, ik wil het heel gewoon zeggen. Als een rank aan de wijnstok geen vrucht draagt in het Nieuwe Testament, dan wordt die rank weggehaald en wordt in het vuur geworpen. Betekent dat dan dat zo iemand verloren is? Dat is de eindeloos terugkerende vraag. Is er dan afval van de heiligen? Kun je dan zeggen dat God bepaalde mensen weer weg laat gaan? Nee, dat betekent het niet. Maar bruikbaar zijn voor de Heere is wat anders dan je positie in Christus innemen. Hier zitten misschien heel veel gelovigen die allemaal kunnen zeggen, of misschien wel allemaal die hier zitten kunnen zeggen, ik ken de Heer Jezus als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik zal bij hem zijn in het huis van de Vader, en in hem, in de Heer Jezus, is mijn positie eeuwig en vast. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle die in deze zaal zijn ook bruikbaar zijn voor de Heer Jezus. Misschien heeft de Heer Jezus daarvan wel gezegd, ik kan je eigenlijk helemaal niet gebruiken. Ben je dan kind van God af? Nee. Maar inzetbaar zijn is wat anders. Nou, die barrière wordt hier genomen. Dan ontmoet Mozes Aaron, zijn broer, die hem mond zal zijn. Mozes wordt God, kleine lettertje, voor Aaron. En Aaron wordt profeet van Mozes. Dat is een hele merkwaardige uitdrukking. Dat betekent dus dat profeet zijn feitelijk betekent mond zijn van. Profeet van de Heere, mond zijn van, orakels van God, uitspraken van God. Hier vindt u het. Ze hebben de oudsten bij elkaar getrommeld en ze hebben verteld wat de Heere aan het doen is. Stel je nu eens voor dat wij vandaag deze boodschap mogen brengen. Wat moeten we dan zeggen? God heeft een heel bijzonder plan met Israël. Hij ziet ze als zijn volk en hij verlost ze. En hij bedoelt echt te zeggen dat dat niet in hun kracht is. Ook niet omdat zij zo goed zijn. Ook niet omdat hun denken zo perfect is. Ook niet omdat zij de economie van de wereld mee hebben. Nee, al die dingen zijn weg. De enige bron die overblijft is Gods genade. Gods genade, rijk en vrij. De enige die iets te zeggen heeft en die zegen te brengen heeft, is de ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. En u ziet hem, ik de Heere ben uw heelmeester. Ik de Heere ben het die voorziet. Ik de Heere ben vrede. Ik de Heere ben de herder. Ik de Heere ben gerechtigheid. Ik de Heere zet jullie apart. Ik de Heere ga doen. Ik ben jullie banier. Als jullie strijden willen, als jullie lopen willen, mijn vlag. Dat is de insteek. Jawel, de Heere, hij wil het zijn. Voor ons. Nou, dit is de toekomst voor Israël. En voor mij betekent dit vandaag, dat willen we iets doen voor de Heere. Wij ook moeten beleiden, Heere, ik kan het niet. Ik heb niets aan mezelf, niets in mijzelf. De enige die iets kan is de Heer Jezus. Zou je dan niet echt gaan zeggen, Heer Jezus, waar ben ik blij dat ik u ken. Waar ben ik geweldig verheugd dat ik u heb leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser, maar ook als de Heere van mijn leven, als degene die mij zendt, die mij stuurt, die mij op pad stuurt en die mij ook bekwaamt. Alles doet Hij. Alles doet Hij. We hoeven niet van onszelf iets te verwachten. Zou de Heer onze bekwaamheid niet willen gebruiken, dat wat Hij erin gelegd heeft niet willen gebruiken in zijn dienst? Absoluut. Wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade en recht geacht. En ik acht dat nog voor vuilnis. U hoort het Paulus zeggen. Opleiding, kennis. Heeft hij daarna zijn verstand niet meer gebruikt? Diezelfde Paulus zegt, met het geest zingen, ook met het verstand zingen. Natuurlijk is het verstand gebruikt. Natuurlijk is een opleiding terug te vinden. Op de Areopagus bijvoorbeeld, waar hij geweldige dingen citeert van zijn opleiding. Maar hoe ver zijn wij nu vandaag? Wij die vandaag onder de hulp van lezers van deze tijd staan, wij die altijd te horen krijgen van jij bent iets bijzonders en jij hebt van alles. Hoe ver zijn we ermee om te zeggen, Heer, ik heb niks? Niet omdat we zo'n slecht zelfimago hebben, een heel slecht zelfbeeld hebben. Ik weet het, daar gaat het dan over. Zo van, ik ben een waardeloze prul en ik kan niks en ik heb niks. Daar zit je dan, helemaal gedeprimeerd. Is dat de insteek? Nee. Dat is het niet. De Heer wil dat wat in jou gelegd is graag gebruiken voor zijn glorie, voor zijn eer, voor zijn gemeente. Maar geef het eens aan hem. Laat het eens los. Geef het eens echt aan hem. Ik wil wel doordrammen over Jericho, maar wat in Jericho aan goede dingen, aan goede bijzondere kwaliteiten, dat is goud en zilver en ijzer en koper, dat moest er allemaal uitgehaald worden. Dat moest bij de schat van het huis des Heren gevoegd worden. En de Achan voegde dat bij zijn eigen gereedschap. Als ik denk dat mijn bekwaamheid mijn gereedschap is, dan ben ik weer fout bezig. Het is een beetje negatief. Maar de Heer Jezus wil je zo graag gebruiken. Hij wil je zo graag in zijn dienst nemen. Hij wil je zo graag laten functioneren. Zoals hij Paulus, nadat hij alles overgaf, losliet, schade en drek achter wat van hemzelf was, heeft hij als geen ander het werktuig mogen zijn van de Heer Jezus tot het bouwen van die gemeente, tot het toerusten van de gemeente. Op een geweldige manier is dat gebeurd. Zouden wij vandaag diezelfde les moeten leren? Ja, dat is met Exodus 3 en 4. En misschien moet er ook iets weg. Daar waar wij de nacht doorbrengen, daar waar Israël destijds in Gilgal de nacht doorbracht, staat er letterlijk hoor, daar werd de besnijdenis toegepast. Waar hier onderweg naar Egypte de nacht wordt doorgebracht, daar wordt die besnijdenis toegepast. Waar ons nachtverblijf is, gewoon thuis, waar we horen, waar we thuis zijn, niet waar we preken, dat is niet thuis. Waar je thuis bent, waar je zelf jezelf bent. Daar moeten misschien dingen weg, dingen opgeruimd, dingen weggedaan. Dat is wat hier staat. Voor Israël betekent in de toekomst dezezelfde geschiedenis een geweldige verlossing. En voor vandaag is het een geweldige zegen voor iedereen om ons heen. Daar ben ik diep en diep van overtuigd, want de wereld staat op scherp. De wereld weet niet wat haar te wachten staat. Er komen plagen, er komen oordelen. Wij daar weten de schrik des Heren overreden de mensen. Laat u met God verzoenen. De Heren zegt, die plagen die komen, dat zijn tekenen voor het volk van God. En als er vandaag oorlog is, of gerucht van oorlog is, dan is het een teken voor het volk van God. Het is een plaag voor deze wereld. Er is een groot verschil in de taal van de Bijbel. Dat is wat komt. De wereld zakt bijna door het ijs vanwege de geweldige nood. En wij, gelovigen, zijn bedoeld om hier tot zegen te zijn, om deze geweldige dingen uit te dragen. En ik hoop dat dat gebeurt. Ik hoop dat je die dingen dus in je eigen hart en in je eigen leven legt. En kijk naar de Heer Jezus. Kijk naar Hem die tegen jou zegt, ik ben de goede herder. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ga het doen in jouw leven. Kijk dan naar de Heer Jezus. Geniet dan van de Heer Jezus. En laat de Heer Jezus dan het centrum zijn van je denken, van je leven, van heel je bestaan. En geniet van Hem. En woon waar Hij is. Hij wil er wonen in jouw hart. Jij komt niet om, omdat Hij er is. De Heilige Geest woont er. En de Vader wil daar samen met de Zoon ook aanwezig zijn. Eigenlijk zijn we geweldig gezegend. Ik hoop ook dat jij dat zo ervaart. Amen. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader, we willen u gaan danken voor het geweldige van uw Zoon, onze Heer Jezus. We willen u gaan danken voor dat wat Hij heeft gedaan. En we begrijpen ook niet, Vader, dat wij niet omkomen. We zijn geen draad beter dan wie ook. En als we onszelf een heel klein beetje kennen, dan weet u dat er in ons van alles huist. En dat dat wat we in onze handen hebben ook een slang kan worden. En dat we soms ook vertrouwen op de bronnen van deze wereld, op de bronnen van Egypte. We willen u bidden of we zullen begrijpen wat u hier zeggen wilt. Ik ben dankbaar, Vader, dat u met uw volk Israël een plan hebt. En dat u ze niet alleen laat, dat u ze opzoekt. En dat u hulpbronnen geeft om ze terug te brengen, om ze eruit te halen. En als dat voor Israël geldt in de toekomst, misschien nu al iets, dan geldt dat zeker voor ons. Ook wij. Wij worden vandaag echt belaagd, besprongen. En we willen u bidden of we zullen begrijpen dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed. Het gaat niet om mensen die iets zeggen of schrijven. Maar het gaat om krachten en machten in de hemelse gewesten die ons bespringen, die ons bespieden en die ons onderuit willen halen. O Vader, wilt u ons zo die hele wapenrusting laten aantrekken, zodat we overeind blijven, stand houden. We willen u danken dat u met uw zegen komen wilt en dat u het geweldige werk van uw Zoon, onze Heer Jezus, in ons hart leggen wilt, in ons denken leggen wilt, zodat we bruikbaar zijn. En dan wil ik ook bidden, Vader, voor mensen die hier zitten en graag iets zouden willen doen voor de Heer Jezus, maar niet durven. Die mogen ook kijken naar Mozes. Hij durfde ook niet. En Mozes' zijn excuses golden niet. En toch was er nog iets wat u tussen hem en u alleen wilde oplossen in een nachtverblijf. Het zou kunnen zijn dat wij schroom hebben om iets te doen, omdat we niet durven. Maar het zou ook kunnen zijn dat we iets in onze levens hebben waarvan u moet zeggen dat moet weg. Dat moet nog opgelost. En daarom willen we bidden, Vader, als er van dit soort dingen zijn in onze levens, dat u ze helder maakt en dat we daar ook iets mee doen. We willen u bidden om genade in alle opzichten. Vader, ik kan niet alleen maar iets over mezelf, maar alleen maar iets over u zeggen. Want van mezelf kan ik dat niet. Ik heb dat niet. Maar u wilt in mij, in ons, een geweldig werk gaan doen. Vader, wij willen u danken dat u liefdevol, begrijpend bent. Dat u alle details kent. Ook precies afweegt waarom bepaalde dingen wel of niet gebeuren. We willen u danken, Vader, dat we in uw handen zijn. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.